onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernwoord voor deze dienst is het woord verbond, vanuit de Dodse leerregels, het woord verbond. We zingen daarvan uit Psalm 111 nu, het derde en het vijfde vers. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen gedachtenis en zijn grote naam ten prijs gedenkt hij zijn verbond gestadig. En het vijfde vers, hij zal het verbond in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, het derde en het vijfde vers. deze avond in het christelijk geloof hebben beleden, zingen van Psalm 51, het derde vers. Als het ware de keerzijde van het verbond. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 51, het derde vers. Wij doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En in gemeentelijke kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. En is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Gestorven. Begraven. Nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komt om te oordelen. De levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van uw verbond, eerst met Israël opgericht, God van uw verbond, waarin u ook heidenen hebt ingelijfd. Zo openbaart u zich, Heere, als de God van uw verbond. En u doet immers niets voor niets. Alles wat u doet, alles wat ons openbaart, heeft waarde, doel en nut. En daarom bidden we vanavond, Heere, geef dat ook dat voor ons open gaat, wat het verbond betreft. Misschien zegt dat woord ons niet al te veel. Misschien zou voor ons gevoel het allemaal ook wel zonder kunnen, zonder dat begrip, zonder dat woord verbond. Maar geef, Heere, dat de diepte en de waarde ervan voor ons allemaal vanavond mag openbloeien. Als kinderen, jongeren en ouderen. Leer ons uw verbond in woorden. Op de waarde schatten, Heere, die u eraan toekent en die u het gegeven hebt. We bidden daarom allereerst, Heere, of beter gezegd, we danken u, dat vanuit uw verbond wij van jongs af aan met uw woorden, met uw trouw ons omringd mogen weten. Dat in uw gemeente, in uw gemeenten, vanuit uw verbond, we vanaf het allereerste prulste begin al worden omringd met zoveel blijken daarvan. In de opvoeding, in het christelijk onderwijs, in het gemeenteleven tot op deze dag toe. We bidden om een zegen voor allen die daar een taak in mogen hebben, Heere, in en rond de erediensten, maar ook in het geheel van het gemeenteleven, opdat op de akker van uw verbond vele wonderen zullen mogen gebeuren, Heere. Ook onder ons, ook onder hen die via andere middelen met ons meeluisteren en verbonden zijn. Geef ons een geopend oog, Heere, opdat we zien wat van ons geldt. Dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. We kunnen zo'n psalm zingen, psalm 51. U weet wat er dan in onze gedachten omgaat. We kunnen het zomaar over het hoofd zien. Dat dat een diepe werkelijkheid is. Van het uur van onze ontvangenis af. Een kind des torens te zijn. En als dat over het hoofd zien, Heer, als dat dit mee beleven, dan kunnen we eigenlijk niets meer in zijn rechte verhouding zien. Dan bezien we alle dingen, alles wat u doet, van bovenaf. Alsof wij rechten hebben. Alsof wij bevoegd zijn om te oordelen, om te bepalen wat er wel en wat er niet kan. Heere, doe het ons echt zien en erkennen dat die dingen waar en waarachtig zijn. Opdat alle dingen van de onderkant bezien, van beneden af, van de bodem af. De bodem van onze rechteloosheid. Opdat we zoveel wonderen zien, Heere, om ons heen. We bidden voor hen die meemaakten dat zij een kindje moesten afstaan, al voor de geboorte of kort na de geboorte. U weet hoe de wond schrijnt en opengehaald kan worden. Maar we bidden ook en nog meer, Heere, geef dat juist uit uw verbond er troost mag zijn voor ouders die dat meemaakten, korter of langer geleden. En dat alle vragen die er zijn, die er blijven, die misschien nog verdiept worden, een plaats mogen krijgen aan het hart van u, de God van het verbond. Gedenk hen, Heere, die zo tot twijfel geneigd zijn, wij allemaal dus, vatbaar voor kwade en kleine gedachten, vatbaar voor verkeerde gedachten over u, Heere. En daarom zo tot hinken en tot zinken, tot twijfelen, ieder ogenblik geloof maar zo weinig te gebeuren. Of we liggen er helemaal ondersteboven en overhoop. Met u, met onszelf. Met wat we misschien dachten dat we aan genade hadden en kenden. Heere, maar geef vanuit uw verbond juist troost, Heere. Reden tot vastheid en zekerheid. We bidden u, Heere, voor het volk van uw verbond, van Abraham af, uw volk Israël. Wonderlijk is uw weg met dat volk geweest. Veel is dat uw kerk dat volk heeft aangenomen in kwade zin. Maar we bidden u, gedenk uw verbond. En laat het allereerste volk Israël ten goede en tot zegen zijn. Dat ze jaloers gemaakt worden. Als ze mogen zien en horen hoe onder andere volkeren uit de genade van u in de Heer Jezus wordt geleefd. En laat dat hen jaloers maken en doen komen, Heere, tot hem die uit hen is voortgekomen, de Heer Jezus Christus, uw enige geboren Zoon. We bidden voor alle Messias beleidende Joden, hoe weinig in getal ook, die er zijn mogen. Houd hen staande tot teken van uw trouw. We bidden ook voor alle christenen uit de volken rondom Israël, ook de Arabieren en de Palestijnen. Wil ook hen staande houden, verenigen met allen die de naam van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond, gemeente, een drietal gedeelten uit de Heilige Schrift. Eerst uit Genesis 17. Genesis 17, de eerste 8 versen. Het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 17. Vanaf het eerste vers, daar luidt het woord van God aldus. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel vol mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal uw ganse eer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En ge zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam is niet meer genoemd dan Abraham, maar uw naam is wezen Abraham. Want ik heb u gezeld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad, uw nageslacht na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land van uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Tot zover Genesis 17. Dan lezen we uit Romeinen 4. De brief van Paulus aan de gemeente die te Rome is, de Romeinenbrief dus, hoofdstuk 4, de versen 8 tot en met 11. Romeinen 4, vers 8, waar het woord van God al dus spreekt. Zalig is de man, dien de Heer tot de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof, die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijn. Ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend wordt. Tot zover uit Romeinen 4 en dan uit 1 Korinthe 7. Eén brief verder, 1 Korinthe 7. Vers 12 tot en met 14. Dat ziet op een situatie in Korinthe. Voor het evangelie daar kwam, ja, kende daar niemand de Heere, dus waren daar huwelijken van hen die geen van beide de heren kenden. Later dan kon het zijn dat één van de twee tot geloof gekomen was. En dan is 1 Korinthe 7 vanaf vers 12. Maar de anderen zeg ik, niet de heren, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en deze tevreden is om bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaat. En een vrouw die ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat ze hem niet verlaat. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij, uw kinderen, heilig. Tot zover dit gedeelte. Op grond van onder andere deze schriftgedeelten is hij in de Dordtse leer is opgesteld hoofdstuk 1 paragraaf 17. En die is aan de orde van behandeling voor vanavond. De Dordtse leer is het eerste hoofdstuk paragraaf 17. Wie hem erbij houdt, kan het meelezen, ook onder de preek nog. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17, dat is dan de laatste keer uit hoofdstuk 1. Daaruit uitspunt voor de preek als volgt. Aangezien wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, en dat woord getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin ze met hun ouders begrepen zijn. En daarom moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun kinderen, die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Dat is paragraaf 17. Het kernwoord is het woord verbond, genadeverbond wordt hier genoemd. Drie punten, belofte, betekenis, belang. Het woord is verbond, ten eerste belofte, ten tweede betekenis, ten derde het belang. Tot z'n leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 17. Ook vanavond zijn er deze afkondiging, allereerst hoop elkaar woensdagavond weer te ontmoeten om 19:30. We lezen verder en beginnen dan in Romeinen 7, vers 1 tot en met 13. En de eerste adventszondag, dat is zondag 3 december de Overente, hoop ik 's morgens zelf voor te gaan. Dan mogen we de week van voorbereiding op het heiligavondmaal met elkaar ingaan. In de avond is ook proponent J. van IJzen uit Driebrugge voor te gaan. De collecte, de eerste voor de kerstuitdeling onder de minst bedeelden in de hele burgerlijke gemeente Bodegraven-Reewijk. De tweede voor de kerk aan de uitgang voor de kerk. We bevelen ze van harte bij ieder aan. Laten wij gaan zingen over het verbond uiteraard uit Psalm 105, het bekende vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vers 6. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft het aan zijn uitverkorenen Jacob tot een wet gesteld, van al beloofde heil verzeld. En vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat altoos hem zou vrezen. Psalm 105, de versen 5, 6 en 24. dat te leren, regels hoofdstuk 1, paragraaf 17, en dat luidt al dus: omdat wij de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, en dat woord getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin ze met hun ouders begrepen zijn. En daarom moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun kinderen, die God in hun kindsheid uit het leven wegneemt. Het gaat over het verbond, belofte, betekenis en belang. Gemeente, dat verbond, is dat nou zo belangrijk, kun je denken? Het gaat toch in de Bijbel, het gaat toch in je leven om geloof. En alles wat je nodig hebt om te geloven, dat staat in de Bijbel. Geloof en de Bijbel, nou, dat zijn toch de dingen waar het om gaat. Nou, en waarom is dan dat verbond in de kerk zo vaak genoemd? Wat geeft dat dan nog extra? Als het gaat om het geloof en je hebt ook al een Bijbel, hoezo er nog verbond? Nou, daar hopen we vanavond te gaan ontdekken, te gaan zien met elkaar. De dossierregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17, die hebben het over het verbond. Genadeverbond, verbond. En die paragraaf zegt om te beginnen dat vanwege het genadeverbond de kinderen der gelovigen heilig zijn. En wat is heilig? Nou, heilig is alles wat aan God toebehoort. Allerlei voorwerpen kunnen in de Bijbel heilig genoemd worden. Een heilige berg, een heilige stad, een heilige plaats, een heilige dag, heilig brood, heilige klederen, enzovoort, enzovoort. En dan gaat het over dingen die op een speciale manier God toebehoren. Die God speciaal gewijd had aan zichzelf om daar te wonen. Zo'n gebouw, de tempel, een stad, Jeruzalem, een plaats. Of om in zijn dienst gebruikt te worden. Dat brood, die klederen, allerlei voorwerpen om mee te kunnen offeren en zo. Heilig is dus wat speciaal aan God toebehoort. Ja, speciaal, want ja, op zich hoort natuurlijk alles aan God toe. Al de aarde, alles wat ze geeft. Ja, God heeft alles geschapen, dus alles hoort hem toe. Dat is in die zin nogal duidelijk, maar heilig betekent dat je nog op een hele speciale, bijzondere manier iets of iemand wordt bestemd voor de dienst aan God. En dat geldt dan vooral van één speciaal volk in het Oude Testament. Israël, tuurlijk, of natuurlijk, maar alle volken horen aan God toe. Maar Israël hoort op een hele speciale manier aan God toe. En dat geldt. Heel dat volk, daarvan heeft de Heere gezegd, dat is mijn volk en daarom is het een heilig volk. Dat komt dus vanwege het verbond. Genesis 7 hebben we ervoor. Toen is dat verbond in die zin opgericht en lezen we daarvan. God richt zijn verbond op met Abraham en met zijn nageslacht. Abraham, jij en je nageslacht behoort aan mij toe. Ik zal u tot een God zijn. Dus dat volk, dat heilig is, heeft een bijzondere belofte. Eerst moet ik het breken, belofte. Ik zal dit volk tot een God zijn. Ik, God de Vader dus, God de Zoon dus, God de Heilige Geest dus. En dat vond ik wel een bijzondere roeping om aan deze God op een hele bijzondere manier toegewijd te zijn. Dat is het verbond. Met de belofte, ik zal u tot een God zijn. En dan zien we in ieder geval op zijn minst drie dingen daar, in Genesis 17. Die bij dat verbond en die belofte wel heel belangrijk zijn. Het eerste wat op kan vallen, op moet vallen, is dat God dat zo zegt. Abraham, ik stel mijn verbond. Het is er, Abraham. Ik richt nu dit verbond met je op. Dus God zegt niet, Abraham, Wat vind je ervan? Is dat een goed idee? Dat wij samen een verbond zouden oprichten met elkaar. Ik wil daar graag je mening over horen, Abraham. Nee. Ik richt mijn verbond op. Dat doet God puur en helemaal vanuit zichzelf. Puur van God uit. En dan is dat. Dan kan Abraham zou het kunnen verbreken. Hij zou het kunnen vertrappen. Maar het verbond dat is er wel. Ik stel dat vanaf dit moment met jou, Abraham. Tweede wat op moet vallen is. Kijk, dat woord verbond. He, er worden wel meer dingen een verbond. Het huwelijk wordt een verbond genoemd. Dat geeft aan. He, dat behoort aan te geven. Het gaat om iets dat zo is. En dat ook zo blijft. Iets wat duurzaam is. He, het is dus niet Abraham. Vandaag wil ik je God zijn. Maar of ik dat morgen nog wil. Dat is nog maar de vraag. Het is niet Abraham. Ik wil nu jouw God zijn. Maar als jij het morgen helemaal verknoeit en mij helemaal vergeet, is het over met dat verbond. Maar als je dan daarna weer goed je best gaat doen en je gaat me zoeken, dan ben ik het toch weer met mijn verbond. Nee, dat is geen verbond. Hè? Een verbond, dat houdt duurzaamheid in. Hè? Dat is zo en dat blijft zo. Zolang je leeft, is mijn verbond, mijn belofte van mijn gewilligheid en van het heil is met u. En het derde op wat in het verbond is. Dat verbond dat geldt dan in één adem. Abraham en zijn nageslacht. Isaac. En nog weer verder. En zijn achterkleinkinderen. En tot in 1000 geslachten toe zelfs. Ook zelfs van het verre nageslacht geldt. Ik richt mijn verbond met hen op. Ook dat is een heilig nageslacht. Het geldt Abraham en zijn nageslacht. En dan zien we ook, en dat is een hele belangrijke stap in dit verband, dat niet in het Oude Testament zo was. Die lijn die loopt door tot in het Nieuwe Testament. Niet alleen tot het volk Israël, maar ook tot heiden die bij Israël worden ingelijfd. In Handelingen 2 vers 39 zegt Petrus immers, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heer ertoe roepen zal. Als de Heer ertoe roepen zal. Ouderen, jongeren, ouders, kinderen. Hen komt de belofte toe. Zoveel als ik er jong of oud toe roep. In Romeinen 11 vers 17 noemt Paulus de heidenen dat ze zijn ingeënt in de olijfboom in de stam van Israël. Bij Israël ingelijfd. Dus God gaat op dezelfde manier om met heidenvolken als dat hij eerst met zijn volk Israël omging. Want ze worden in Israël in de olijfboom ingelijfd. Efeze 3 vers 6 zegt dan ook dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van dezelfde beloften als aan Israël. Van dezelfde beloften. Ja, daar wordt ook in het Nieuwe Testament de gelovigen ook met hun huis gedoopt. Met hun huis. En 1 Korinthe 7 hebben we gezien, noemt ook de kinderen der geloven in Korinthe, die puur heidense stad, maar ook daar, bij die niet-joden, bij die heidenen geldt. Uw kinderen zijn heilig, zijn kinderen van het verbond, komt dus de belofte toe. Dus die lijn gaat vanuit Israël en de volgezel ingelijfd. En die gaat in Oude Nieuwe Testament in één lijn door. Dat God zijn verbond opricht met de gelovigen en met hun nageslacht. De belofte, ik zal u tot een God zijn. Je zou het ook nog anders kunnen bekijken, kunnen bezien. Hè? En dat is dit. Als God nou in het Nieuwe Testament het anders was gaan doen. Hè? Dat in het Nieuwe Testament de kinderen niet meer bij het verbond zouden horen. En de kinderen geen belofte meer zouden hebben. Van jongs, van kinds af aan. Dan zou het wel een enorme breuk geweest zijn met het Oude Testament. Dan zou dat toch wel zwart of wit in de Bijbel hebben gestaan. Dan zou God het Nieuwe Testament hebben laten optekenen. Ja, Mozes heeft u geleerd dat ook de kinderen der geloven van het verbond zijn en heilig zijn en een belofte hebben. Maar ik zeg u, dat is nu niet meer het geval en dat is nu. Dan zou dat toch wel, zo'n breuk, zou toch wel duidelijk zwart op wit genoemd zijn. En dat zou dan toch ook wel heel, heel vreemd geweest zijn. Dan zouden kinderen nu slechter af zijn dan de kinderen van Israël toen. Dan zou het Nieuwe Testament zou dan een enorme teruggang en een enorme verarming plaatsvinden ten opzichte van het Oude Testament. Nou, God zij dank hebben we gezien, dat is niet zo. Want die lijn loopt door. Israël en de volken worden bij Israël ingelijfd. Die lijn loopt door van het Oude Testament, het Nieuwe Testament in de belofte dat ik u tot een God zal zijn. De belofte van het heil van de drie-enige God komt de gelovigen toe en hun nageslacht tot in verre geslachten toe. Verbond en belofte voor de gelovigen en hun nageslacht. Nou, waarom is het nou zo belangrijk? Je kan toch nog steeds zeggen, nou ja, maar het gaat toch om het geloof? En daar heb je toch de Bijbel voor? En is de Bijbel niet genoeg om te geloven? Nou, dan hoop ik te laten zien dat deze onderbouwing vanuit verbond en belofte, Oud Testament en Nieuw Testament, in twee situaties over te zien hoe ontzettend belangrijk dat verbond is. Al is het op de betekenis van dat verbond. In de situatie die 1-7, hoeveel tot zijn leerregels, dat ouders meemaken dat een kindje, waarvan ze in verwachting waren of dat net geboren is, dat een kindje komt te overlijden. Na 12 weken zwangerschap of na 22 weken zwangerschap. Of net de eerste paar uur na de bevalling. Of na een paar maanden. Nou, wie dat ooit meemaakte, moest zich niet vergissen hoe ingrijpend dat is. En ook niet hoe vaak dat voorkomt. Statistieken, nou goed, die zeggen van 1 op de 3 zwangerschappen eindigt in die zin voortijdig. 1 op de 3. En vroeger was het nog veel meer. In tijd van tot leer kwam het vaak voor dat hij echt maar 10 kinderen kreeg, waarvan er maar 2 ouder werden dan 2 of 3 jaar. De meesten stierven jonggeboren, pasgeboren. Wat dan? Wat moet je daar dan van denken? Nou, om te beginnen moet je dan denken aan die 3 lagen die we eerder tot de leerregels hebben gezien. En de eerste laag wat je dan denken moet is deze, Romeinen 5. In Adam delen ook ongeboren, pasgeboren kindjes in de schuld van de eerste mens Adam. Door de ongehoorzaamheid van 1 zijn allen tot zondaren gesteld. En door de ongehoorzaamheid van die ene Adam zijn ze allen de verdoemenis onderworpen. Ook die ongeboren kindjes delen in Adam in de erfschuld en de verdoemenis zelf. 2. Zij zijn ook in zonden ontvangen en geboren. Het komt er nog niet uit dat ze geneigd zijn God en hun naasten te haten, maar het zit er wel in. En zoals een spons in water, zo zijn wij in zonde ontvangen en geboren, zoals dat water die spons doordrenkt. Zo heeft de zonde heel ons hart doordrenkt, in zonde ontvangen en geboren. Later komt er dat ook wel uit. Ook bij het liefste kindje dat ooit in de wieg gelegen heeft. Hè? Als je erover nadenkt, hè? Ook die grote tirannen van de wereldgeschiedenis, Nero, Stalin, Hitler, Saddam Hussein, waren in de wieg een schattig poppetje. Waren in de wieg een schattig poppetje. Maar wel in zonde ontvangen en geboren als we allemaal. En de derde laag, dat in zonde ontvangen en geboren worden, houdt ook in dat ieder mensenkindje in het opgroeien afkerig zal zijn van God en van zijn genade. En de reddende hand van het evangelie zal wegslaan en zal afwijzen en daar niets van zal moeten hebben. Dat geldt ook een ongeboren of een pasgeboren kindje. Afkerig van de reddende hand van de zaligheid die in Christus is. Als je nou eens denkt, hè. Als zwangere moeder aan het kindje in je schoot. Als je nou eens denkt aan dat pasgeboren kindje in de wieg. Als je nou eens denkt aan dat heel jong gestorven kindje. Voor of na de geboorte dat jou eraf moest staan. En er zou geen verbond zijn. En er zou geen verbond zijn. Dan lopen de rillingen toch over je rug. Dan huiver je toch van buiten en van binnen. Als er nou eens geen verbond was. Voor dat kindje in mijn buik. In de wieg. En dat zo jong alweer kwam te overlijden. En er zou geen verbond zijn. Als je dan geen weet hebt, geen weet wilt hebben van een verbond. Ja kijk, dan kun je zeggen, en dat zeggen ook mensen wel, ook wel christenen of kerkmensen. Oh ja, maar natuurlijk zijn zulke kindjes zalig. Ze hebben nog geen kwaad gedaan. Ze zijn de onschuld zelf. Als die niet in de hemel zijn, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, is dat onbijbels of niet? Staat Romeinen 5 nou wel of niet in de Bijbel? Staat Psalm 51, 7 wel of niet in de Bijbel? Wie dat zegt, die biedt valse troost en een bedriegelijke hoop. Want bijbels gezien, is dat niet waar? Is dat niet waar? En nou ja, bijbels gezien, hebt u het dan bij uzelf niet ontdekt? Dat die zonde, dat kwaad, echt niet pas is gekomen toen u 6 was. Of 4. Of 3. Hebt u dan bij uzelf niet ontdekt. Dat je zo ver niet terug kan denken als je wilt. Of dat kwaad, dat was er al. En dat zit zo diep. Hebt u dan bij uzelf nooit ontdekt. dat u al in zonde ontvangen en geboren bent. En daarom de ellendigheid en de verdoemenis onderworpen. Maar als je nou Romeinen 5 wel serieus neemt. En Psalm 51 vers 7 en Genesis 6. Wat dan? En er zou geen verbond zijn voor het ongeboren, pasgeboren kindje. Ja, dan zou je moeten zeggen, we weten het niet. We weten het niet. Misschien dat God er een paar van uitverkoren heeft. Maar ja, dat kun je nooit weten. Dus we kunnen er niks van zeggen. Zo'n pasgeboren, ongeboren kindje dat weer stierf. Het kan in de hel zijn, het kan in de hemel zijn. We kunnen er geen zinnig woord naar waarheid over zeggen. Wat een troosteloosheid. Wat een onzekerheid. Als je dan niet meer zou mogen zeggen dan dat. Is het verbond nou zo belangrijk? Nou, ik dacht het even van wel, ja. Dat verbond, dat is er wel. En dat betekent, zegt paragraaf 17, dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Nee, niet van nature. Zo van, ze zijn de onschuld zelf en als die er niet komen, weet ik het ook. Nee, niet van nature. Maar uit kracht van het genade verbond. Zij delen ook al in Gods verbond. Ze zijn heilig en de belofte komt ook hen toe. Zij waren geboren in het schip van het verbond. Ja, in het schip van het verbond. Stel je voor, hè? Er vaart een schip van stad verderf. Naar het hemels Kanaan. Over de oceaan van het leven vaart het schip van het verbond naar het hemels Kanaan. En de opvarenden, dat zijn de gelovigen. En hun nageslacht. In dat schip van het verbond wordt zo'n kindje ontvangen in de moederschoot. En als het dan zo vroeg sterft, wordt als het ware al vooruitgehaald naar de overkant. Al vooruitgebracht. En de engelen die snellen op hun vleugels om zo'n kindje al vooruit te brengen in de hemelse heerlijkheid. Voordat kindje het schip uit zou kunnen springen en het zou het eerste zijn wat het zou willen doen als het tot zijn verstand komt. Uit dat schip weg willen, overboord willen springen, maar voor het dat bewust kan doen, wordt al meegenomen door de engelen en al vooruitgebracht, voor de ouders uit binnengebracht in het hemels Kanaan. Uit kracht van het genadeverbond, het verbond, daarboven juicht een grote schaar. Van kinderen voor Gods troon. Hoeveel zullen er daar zijn en juichen. Die op aarde nooit een naam gekregen hebben. Zo jong stierven ze al. Is dat een vreemde gedachte? Misschien bestaat de helft van de zaligen. Wel uit die ongeboren toen gestorven kinderen. Ik weet het niet. Maar het zou kunnen. Dat dat wel de helft is. Ja, wie weet, wie zal het zeggen, hè? Hoeveel zonder naam. En het kracht van het verbond nu juichen voor de troon. En hoeveel met een grote naam in kerk en wereld. Werden buiten geworpen. En kermen nu. Ja, wie zal het zeggen, wie zal het zeggen. Hoeveelen dat er geweest zijn en zullen zijn, die begonnen te juichen. Toen vader en moeder nog met een gebroken oog boven het wiegje stonden. Om het overlijden van hun lieveling. Maar die juichten toen al voor de troon van God. Dankzij het genadeverbond. Luther moet ooit eens gezegd hebben, ik had wel gewild dat ik zo makkelijk in de hemel was gekomen. Nou ja, zegt Luther ja. In elk geval, over die kinderen hoef je je geen zorgen meer te maken als ouders. Over die kinderen die wel bleven leven, misschien des te meer. Dat zij er toch vooral ook zullen komen, waar dat jong gestorven kindje al naartoe is gebracht. Daarom mogen de godzalige ouders niet twijfelen aan de het is even geen toch eerlijk, hè? Aan de verkiezing en de zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Ja, maar het wel even haken, hè, denk ik. De godzalige ouders. Ja, dan is het zeker. Hè? Ook als één van beide ouders, 1 Korinthe 7, ook als één van beide ouders echt gelovig is, zijn de kinderen heilig. Uit kracht van het genadeverbond. Als dan geen van beide ouders gelovig is, ja, dan weten we het niet, dan weten we het niet. Dat kan nog wel zo zijn. Want God gedenkt zijn verbond tot in 1000 geslachten. En een verbond dat door ouders verbroken is, of door overgrootouders verbroken is, kan God in een 5e, 6e, 7e geslacht weer genadig opnemen, genadig oppakken. Maar dat weten wij dan niet, dat ligt voor God. Ja, godzalig, toch even dat woordje. Dan kun je denken, als vaders moeder ben ik dat dan, hè? Dat is ook wel belangrijk voor jezelf. Maar dus ook of je troost zou mogen hebben voor een pasgeboren of een ongeboren kind dat komt te overlijden. Ja, godzalig ben ik dat. Nou, weet je wat godzalig is? Je bent godzalig als je goddeloos bent en daarmee tot Jezus vlucht. Dat is godzalig. Je weet dat je goddeloos bent en daarmee vlucht je tot Jezus. Dat is heel kort gezegd godzalig. He? Rank van de wijnstok. Godzaligheid is vrucht van goddeloosheid die tot Christus is gebracht. Maar houd nou wel heel goed vast. Je hebt maar 2 soorten ouders en maar 2 soorten mensen. Godzalige en goddeloze onbekeerde. Er is geen derde categorie ouders. Zo van kermelevende ouders die er tussenin zitten. Niet onbekeerd, nee. Maar godzalig, nee. Maar ik zoek er wel naar. Ben meelevend. Ja, dat kan niet, dat kan niet. Er zijn maar 2 soorten ouders. Godzalige en onbekeerde. Je laat of dopen als een godzalige ouder, of als een onbekeerde ouder. En ertussenin zit niemand en zit niks. Of. Waarom is er dat verbond? Is dat belangrijk dat er een verbond is? Nou, ik hoop dat we tot in onze ziel toe hebben gevoeld, nou, of dat dat betekenis heeft. Hè? Met oog op jong gestorven babytjes en kinderen. Wat is dat verbond dan van betekenis? Hè? Als dat verbond er dan toch niet zou zijn. Ja, maar verder dan. Als je nou op mag groeien, opgegroeid zijn, is dat verbond dan nog van belang? Kom bij het derde punt, het belang van het verbond. Want ik denk toch, tenminste meer zou je dan kunnen denken, als ik dan wel op mag groeien, en ik ben 8 of 18 of 38 of 98 geworden, het gaat toch om geloof? En daar is de Bijbel toch voor, om te geloven. Waarom zou dat verbond dan nog zo belangrijk zijn en van belang zijn? Nou, Dan wordt ook tijd eens nagedenken over die lijn die u misschien alleen in gedachten had, en jullie ook, hè? De lijn van verbond naar kinderdoop. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Verbond en kinderdoop. En dus ook het ontkennen van het verbond heeft alles te maken met het ontkennen van bijbelsrecht van de kinderdoop. Verbond en doop. Romeinen 4 vers 11 dat we lazen is een heel belangrijke tekst wat dat betreft. Dat gaat over de besnijdenis. Die was een zegel van de gerechtigheid van het geloof. Niet van het geloof, maar van de gerechtigheid van het geloof. Zeg maar, van de zegen van het geloof. En de zegen van het geloof, was de zegen van het geloof, dat je vergeving van zonde krijgt. En dat je een nieuw hart ontvangt, vernieuwing van je leven ontvangt. Hè? Dat is de gerechtigheid van het geloof. Vergeving van je zonde. Een nieuw hart, vernieuwing van je hart. En het teken van vergeving en vernieuwing, de besnijdenis, kregen dus ook die kindjes, Isaac, toen hij nog maar 8 dagen jong was. Isaac wist natuurlijk niks van vergeving af. En ook niks van vernieuwing af. Hij was 8 dagen. Maar we zien wel al vrij gauw dat het bij de doop om dezelfde dingen gaat, hè? De doop gebeurt met water. En waar is het water een beeld van? Dat water van de doop? Nou, van het bloed van Jezus. En wat doet Jezus bloed? Vergeven. Vergeven, afwassen. Waar is dat water nog meer een teken van? Van de geest van... En wat doet de geest van Christus? Vernieuwen. Wedergeboorte geven. Dus, doop en besnijdenis, die gelden voor dezelfde dingen, zijn allebei een teken en een zegel van vernieuwing en van vergeving. Van vergeving en van vernieuwing. Dan ligt het voor de hand dat ze ook aan dezelfde mensen toekomen. De gelovigen en hun nageslacht. Isaac als kindje van Abraham, maar ook de kindjes van nu, aan het nageslacht van de gelovigen van nu. Anders zou je precies hetzelfde zijn. Dan zouden de kindjes nu slechter af zijn dan die kindjes toen. Die kregen wel een extra teken. En dan kijken, die zouden verarmd zijn, want die zouden geen extra teken krijgen. Dus een teken en een zegel van de gerechtigheid van het geloof. Van vergeving en vernieuwing. En dat zijn dingen die God doet. God vergeeft. God vernieuwt. Dat doet hij de gelovigen. Nou, daarom worden die gedoopt op het zendingsveld. Graag! Gelovigen worden gedoopt op het zendingsveld. Teken van God die vergeeft en die vernieuwt. Ja, de gelovigen en hun nageslacht. Het is Gods orde, heel de Bijbel door, dat de dingen eerst belooft en ze dan doet. Hij belooft het eerst in zijn verbond. Ik zal. En daar is het sacrament een teken en een zegel van. Besnijdenis, doop. En dan doet hij het ook. Dus de doop en de besnijdenis zijn een teken dat God zo gewillig is. Ik zal je vergeven. Je schuld. Ik zal je vernieuwen. Je zondige hart, je zondige leven. En dat geldt elk verbondskindje. Al die kindjes uit gelovige ouders komt de belofte toe. God is gewillig tot vergeving, tot vernieuwing. Denk even na, puur vanuit God zelf. Niet vandaag wel en morgen niet. Alle dagen door. De gelovigen en hun nageslacht is God gewillig te vergeven en te vernieuwen. Dat betekent dus van begin af aan, hè. Ik hoef God nooit gewillig te maken. Ik hoef niet eerst iets te doen, te hebben, te kunnen. Ja, en dan kun je alle dingen opnoemen. Ernst, berouw, ijver, seriositeit. Nee, ik hoef niets te hebben, niets te kunnen, niets te doen om God gewillig te maken. Want dat is Hij al. Ik ben uw God, zegt de Heer. Als ik dat toch niet wist, hè? Als ik toch niet wist dat God al gewillig was, vanaf mijn ontvangenis af, dan zou ik er moedeloos van kunnen worden. Wanneer heb ik nou genoeg gedaan? Wanneer zou God nou willen overkomen aan me? Wat moet ik toch doen? Wat moet ik toch hebben? Wat moet ik toch kunnen? Wat moet ik toch willen? Zodat God me aan wil nemen. Zodat God gewillig wordt. Ik zou er moedeloos van worden. Wat moet ik toch doen? En heb ik het nou al gedaan of niet? Om God zo ver te krijgen dat hij gewillig naar me wordt. Ja, of ik zou er hoogmoedig van worden. Omdat ik denk, ik ben zo goed, ik ben zo serieus, ik ben al zo ver. Nou wil God mij wel zalig maken, nou is God voor mij ook wel gewillig geworden. Nee, God is gewillig. Kijk uit voor die draaikolk in je gedachten, zo beter gezegd, kijk uit voor die draaikolk in je gebeden. Hij denkt, ik wil zo graag zalig worden. Ik vraag erom. Ik bid erom. Ik vraag er al zo lang om. Ik wil zo graag zalig worden. Als God het nou net zo graag wilde als ik, dan was zo voor elkaar. Als God het nou ook maar wilde. Ik wil zo graag zalig worden. Als God het nou ook maar wilde. Kijk uit voor die draaikolk die je steeds verder van God vandaan en in de diepte sleept. God is gewillig. Juist vanuit de gewilligheid van God komt de roep des te sterker naar ons toe. Bekeer je en geloof het evangelie. Vertrouw je toe aan deze gewillige God. Het verbond. Maar het roept tot bekering geloof niet overbodig. Maar onderstreept die roep juist. En dat te meer. Omdat het eerste wat een zondaar wil doen. Het eerste wat er in het hart van een zondaar opkomt. Als hij tot zijn verstand komt. Is dat hij uit dat schip van verbond wil springen. Dat hij in het oceaanwater wil springen. Want die beloften van vergeving en vernieuwing, wat moet ik daar nou mee? Met €5 kan ik nog wat. Wat moet ik nou met een belofte van vergeving en vernieuwing? Daar kun je toch niet eten? Daar kun je toch niks mee doen? Geef mij maar plezier en levensgeluk. Dat zie je tenminste, dat beleef je tenminste. En die roeping om God dan toegewijd te zijn, die haat ik. Laat mezelf uitmaken hoe ik leef. Laat mezelf uitmaken wat me uitkomt en wanneer het me uitkomt. En of het me schikt en trekt of niet. Het eerste wat een zondaar in zijn hart krijgt om te doen, dat is uit dat schep. Wat heb ik aan die beloften? En die roeping, die zint me helemaal niet. Uit dat schep, uit dat verbond, weg. En daarom bekeert u en gelooft het evangelie. Vertrouw u toe aan de gewillige God. Vertrouw u toe aan deze gewillige God die vergeeft en die vernieuwt. Ja, en nou, hè, wat heb je dan nog aan dat verbond? En dan die, dat zegt de Bijbel toch allemaal ook al. De Bijbel zegt toch ook dat je geloven moet. De Bijbel zegt toch ook dat je welkom bent bij God. Waarom dan dat verbond er steeds nog bij in de kinderdoop? Wat is daar het belang van? Nou, dit. Hierom. Ik hoop dat we de hele tijd ook helemaal mee kan beleven. Misschien wordt wel eens aangevochten. Hoezo? Nou, door dingen die aan het twijfelen, die je aan het twijfelen kunnen brengen of willen brengen. Het zou vreemd zijn als het nooit zo was. Als je nooit met aanvechting te maken, bijvoorbeeld de aanvechting. Jij bent veel te schuldig. Heb je wel echt gezien hoeveel schuld hij hebt? Hemelhoog. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Je kijkt terug op je leven. En je moet zeggen, ik heb zoveel jaren schuld op me geladen. Zo lang. Toen ik God nog niet kende. En als ik het goed mag zien voor mij. Ken ik nu God wel. En het ergste, toen ben ik nog schuld erop schuld op schuld blijven laden. Jouw schuld is veel te groot. Zegt de duivel. Of heb je wel eens te maken gehad met die aanvechting? Dat is een andere. Dat je zo in je eigen hart leert kijken. Dat je schrikt van jezelf. En je valt jezelf zo gruwelijk tegen. Als je in je hart kijkt, als je in je leven kijkt. Dat er dit allemaal in zit. Dat ik dezelfde zonde van gisteren nou weer doe. Ik had er eerst niet zo'n oog voor. Maar nu zie ik, merk ik, steeds weer en steeds meer, hoe bestaat het dat ik zo zondig ben en dat het zo onuitroeibaar is. Of de aanvechting. Een andere tijd van je leven. Ik maak zoveel mee. Het een na het ander, dat zit weer, gaat precies zoals ik had gehoopt dat het niet zou gaan. Dan lichamelijk, dan op mijn werk, dan psychisch. Dan met een van mijn kinderen of met mijn man of vrouw in het huwelijk. Het een na het andere kruis, dat wordt erop gelegd. Ik maak zoveel mee, ik kan me niet indenken dat God voor me zorgt nu. Of die aanvechting. Ik bid wel. Maar eigenlijk merk ik eigenlijk zelden iets van God. Ik vraag wel. Maar God lijkt altijd zo ver weg. Of de laatste tijd is God zo ver weg als ik bid. Hij verbergt zich. Ik vind hem niet. Hij laat zo weinig merken in mijn hart. Dat hij het hoort of dat hij me kent. Of dat hij voor me zorgt. Ik bid wel of ik probeer te bidden. Maar God laat niets van zich merken. Maak je het nou nooit mee dat je door één of door een combinatie van die dingen, dat het ongeloof je aanvalt. En je dreigt te gaan twijfelen. Dat ben ik trouwens zo, er is niks waar ik zo vatbaar voor ben als voor ongeloof. Kan ik dan zo bij God terecht? Is God mij goedgezind? Kan God mij lief hebben? Nou, inderdaad, dan zegt de Bijbel ja. Dan zegt de Bijbel ja. Want die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Al heeft hij zoveel schuld en zo'n boos hart, al maakt hij zoveel mee en al merkt hij niks van God, die tot God komt, Jezus, zal hij geenszins uitwerpen. Ja, maar, en nou komt het. Nou geeft God, die weet hoe vatbaar ik ben voor ongeloof en twijfel. Nou geeft God mijn zwakke geloof nog extra wapen tegen de twijfel en tegen de aanvechting. Daar is het verbond. God was al gewillig voordat hij geboren was. Dat hing helemaal niet af van schuld, zondigheid of wat dan ook. Zijn gewilligheid rust niet op iets in u. En ook nog iets in wat je meemaakt of niet, in wat je voelt of niet voelt. Nee, zijn gewilligheid is gegarandeerd in het verbond dat hij met je heeft gesteld, zodra je werd ontvangen in de moederschoot. En dat het een verbond is, wil zeggen, daar blijft God bij. Daar gaat hij zolang je leeft nooit vanaf. Het is duurzaam. Gods gewilligheid is onveranderlijk. Ja, en er geeft niet alleen zijn verbond erbij. Er geeft ook nog een extra teken bij dat verbond. Een persoonlijk teken. Je doop. Toen heeft God ook nog heel persoonlijk met jou, met uw naam genoemd en verbonden aan zijn naam, het gezegd en verzegeld. Ik zal uw God zijn. Ik ben gewillig je aan te nemen, te vergeven en te vernieuwen. Opdat ik zou geloven. Opdat ik me zou overgeven. Opdat ik me zou toevertrouwen. Al heb ik bergen schuld. Al schrik ik van mijn hart. Al mag ik alleen maar klappen en slagen mee. Al voel ik helemaal niks. Opdat ik zou geloven. Omdat de Bijbel zegt dat ik welkom ben. Omdat het verbond daar nog een basis onder legt. Dat het al was vanaf de eerste seconde van mijn ontvangenis af. En omdat de kinderdoop er nog een teken bij geeft. Dat het echt ook mij geldt, die gewilligheid van God. Opdat wij vast zou. Nou, dat is belang van het verbond. Dat is belang van het verbond. Opdat ik vast zou geloven dat God ook mij gewillig is. En dat God ook mij wil aannemen, vergeven en vernieuwen. Dat betekent dus, laatste sluitsteen van de preek vanavond. Er zijn twee soorten kinderen van het verbond. Hetzelfde wat u te zeggen is mij niet verdrietig. En het is u zeker, zegt Paulus ergens. Dat neem ik nou maar over dan. Er zijn twee soorten kinderen van het verbond. Er zijn ongehoorzame verbondskinderen. Die zich nooit aan deze God toevertrouwen. Nooit. Nooit aan God toevertrouwen. Uit het schip en er nooit meer naar terugkomen. Die zich aan deze God niet toevertrouwen. Wat heb je het dan straks zwaar? Wat heb je dan straks zwaar? Het woord zal tegen je getuigen. Je was geroepen. Er is gezegd dat je welkom bent, maar je kwam niet. Het verbond zal tegen je getuigen. Je was van kinds af aan al gezegd dat God je gewillig is en dat God beloften aan je gaf. De doop zal tegen je getuigen. Je bent bij name geroepen en bij name met een teken is het je verzegeld. Ik zal uw God zijn. En het woord en het verbond en je doop klagen je alle drie aan. Je mocht komen. Je was genodigd. God was gewillig. En je wist het ook. En toch heb je niet gewild. Wat ze het zwaar hebben. Door eigen schuld. Zal dat zover niet komt. Of bij een ander verbondskind. Weet u nog, herkent dit weer. Een verbondskind dat in de knel kwam. vanuit het woord, vanuit het verbond en vanuit de doop. God is gewillig. Ik mag komen. Ik moet komen. God nodigt me. God is zo gewillig. Ja, ik mag het wel, maar ik wil het niet. Ik moet het wel, maar ik kan het niet. O Heere, red me. Dat is geloof, hè? Dat is geloof. Als het ware in de klem van het verbond. Heere, ik mag tot u komen, maar ik doe het niet. Red me toch. Dat is geloof. Al is het maar in de vorm. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen. Psalm 31 vers 11 gaan we zingen. En de laatste regels zijn: ik mag met gelovig roemen, u mijn verbondsgod noemen. Psalm 31 vers 11. We samen danken en bidden. Heere die ons gaf uw verbond, leer het ons waarderen, opdat we ons u overgeven, ons u toevertrouwen, ondanks alles, tegen alle zin soms. Nochtans ons u toevertrouwen. Midden in de aanvechting en daar helemaal tegenin. Ons toevertrouwen aan de God van het woord, de God van zijn verbond, de God van onze doop. Opdat wij vast geloven zouden. Allen tijd. En in onze hoogste aanvechtingen verzekerd zullen zijn en blijven. We danken u voor uw verbond uit de grond van ons hart. Als we denken, Heere, aan die ongeboren, pasgeboren kindjes. Die we als ouders weer moesten afstaan. Toen al. Als uw verbond er toch niet was, Heere. We danken u voor uw troost. Voor uw verbond. Wees met ons als we juist vragen hebben. Of wij wel godzalig zijn of waren.
of ons kind nog in dat schip was, of niet meer. Laat alle vragen rust vinden aan uw hart. En geef dat we de rijkdommen van uw verbond zo mogen zien, Heere, en kennen. Dat uw verbond en de kinderdoop nooit willen missen en niet willen prijsgeven. Hoort u ons om Jezus wil. Amen.
Laten we zingen uit Psalm 50, vers 6 en 9. Dat is over die twee kinderen, twee soorten kinderen van het verbond. In de versen 6 en 9. Psalm 50. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.